Hans, we zijn maandagavond, 6:30, 1 april. We zijn een paar uurtjes na de Brugse derby. Zijn de gemoederen al een beetje bedaard bij jou?
Ja, want die eerste helft was weer op zijn Delas, zeg maar, Delas-stijl. Na de rust denk ik dat we een club gezien hebben die we allemaal willen zien. En dat de wedstrijd nog 5 minuten langer geduurd, dan denk ik wel hadden we dat, die 3 punten volledig naar ons toe kunnen trekken. Maar het geeft me moed en vertrouwen naar volgende week, want die wedstrijd moet dan toch gewonnen worden. Maar ik ben niet ontgoocheld op basis van die betere tweede helft. Fysiek waren we gewoon ook beter, vond ik. Dus dit geeft de Brugse burger moed.
Ja, over die wedstrijd die 5 minuten langer had mogen duren en zoveel meer. Vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, Middelaar! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen.
Frankie van der Elf, het is erin. Het is
erin en het is tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Voorwind.
William, ja, je was net als Hans en mezelf aanwezig in het uitvak. Was het de eerste keer dat je in dat specifieke vak een wedstrijd van club hebt meegemaakt?
Ja, ik denk dat dus zoals voor vele clubsupporters wel het geval was dat het een eerste keer in het uitvak was. Ja, ik vond het eigenlijk wel gezellig. Ik denk als het regent dat het minder gezellig is, maar
ja,
ik vond het wel leuk, zo'n vol vak met clubfans. Ja, het blijft speciaal en onwezenlijk dat we enkel het uitvak kregen. Maar goed, ik denk dat Cerkel ergens schrik had om weer met meer uitsupporters dan thuissupporters te zitten. En dat de strubbelingen van de laatste 2-3 seizoenen tussen een aantal heethoofden van beide clubs niet geholpen heeft natuurlijk. Maar goed, ja, kijk, het was eens meevolgen vanuit het uitvak. En zo weten we ook een keer wat de bezoekers bij ons moeten meemaken. Maar ik vond het eigenlijk wel vlot, zowel aan de bars als alles. Ja. Dus op zich, ja. Ik heb al erger bezoekersvakken gekend.
Ja, voor mij was het ook een eerste keer dat ik in dat specifieke vak een uitmatch mocht beleven. Ik wil zeggen, het is nu wel niet het mooiste uitvak qua moderniteit en alles, maar puur voor ambiance te maken, Hans, ça va je nog, hè, dat uitvak op Jan Breidel?
Ja, wij zaten alle drie in de nok van dat vak. En ik moet wel zeggen, als je dat plafond, dat dak, die dakconstructie boven je hebt, dat alles wat je lanceert met toch 10 of 15 of 20 man, dat best ver draagt. Dus dat heb ik wel bijgeleerd, dat hoe dichter je eigenlijk bij het dak, bij de dakconstructie staat, hoe meer impact je hebt dat het volume precies beter gedragen wordt dankzij die dakconstructie. En ik vond over heel de wedstrijd gezien er een best positieve sfeer heerste onder de clubfans. Ik vond het best gezellig, zoals William ook zegt, om vanuit dat away-vak op Jan Breidel is die Brugse derby te volgen.
Ja, het was al een beetje een versterkte beurt, hè, William. De politie liet toch wel duidelijk tonen dat ze aanwezig waren op en rond Jan Breidel. Het was, ik vond het een beetje overdreven voor een Brugse derby uiteindelijk.
Ja, het was precies alsof er een Griekse knokploeg op bezoek kwam. Overal politie te paard, combi's langs alle kanten. 3 keer gecontroleerd worden. Ik denk dat ze een beetje vreesden dat er toch wel een aantal clubfans misschien gingen proberen de Zuid binnen te dringen of zo. Maar ik weet ook niet goed waarom. Maar het leek heel vijandig allemaal. En eigenlijk voor een derby tussen club en cirkel, ik heb dat altijd al een beetje gekend als een beetje leuteren over en weer en een beetje stekstjes uitdelen, maar nooit echt als een risicomatch. En dat was het nu eigenlijk wel, dat gevoel. Hè. Ook na de wedstrijd, toen we het vak verlieten, moesten we nog een hele tour door Sint-Andries doen, alvorens terug te keren naar onze wagen, die 500 meter verder stond, omdat ze de supporters wouden scheiden, zoals ze dat dan zeggen. Maar goed, uiteindelijk reden de cirkelfans met hun fietsen toch voorbij waar dat wij liepen. Dus,
ja. Dat is echt absurd op het einde. Want ik moest letterlijk die andere kant uit, waar we dan in het heen gaan wel langs mochten komen, maar niet meer mochten terug weggaan. Ik ben uiteindelijk twee straten omgefietst en dan stond ik aan de andere kant van de barricade. Dus ik denk dan zoiets van, is dat dan echt allemaal nodig om er zo'n show van te maken? Want het ding is ook wel, als je natuurlijk zo opgesteld staat als politie met zoveel volk, ja, dan naait sommige mensen sowieso al een beetje op één. Je creëert zelf een beetje het oorlogsfeertje is een groot woord, maar dat wordt wel een beetje artificieel erin in gang gezet, hè.
Ja.
Ja, dat waterkanon stond ook aan de watertoren. Er stonden twee rijen Robocops op die parking aan de watertoren. Ik vond het een beetje... Dat machtsvertoon vond ik eigenlijk misplaatst. Het was misplaatst. Het paste gewoonweg niet bij zo'n namiddag. En ik vind die wandeling, die extra wandeling na de wedstrijd, ik vind dat een beetje pestgedrag. Ik vind dat is allemaal onder het mom van crowd control. Maar zoals William zelf aangeeft, 15 meter verder fietsen de cirkelsupporters met sjaal ons voorbij. Ja, ik begrijp het niet. Maar goed, blijkbaar is dat allemaal anno 2024 voor een Brugse derby nodig geworden. Ik vind dat een jammere evolutie.
Ja, ik vind dat zeer jammer. Want het hoort er een beetje bij, die Brugse derby. En het was eigenlijk echt een mooie voetbalnamiddag, mooi weer. Het eerste lentezonnetje. Ja, als je dan nog een keer een hele Zuid had die gevuld was, dan heb je natuurlijk nog die extra dynamiek daarin. Ja, het is een beetje jammer dat de derby wat onthoofd wordt door... enerzijds beslissing van Cirkel, want zij wouden sowieso blijkbaar maar 4.000 in plaats van 6.000 man toelaten. Maar het is blijkbaar politie Brugge die dan definitief heeft beslist dat er maar 1.500 mochten zijn van blauw-zwarte kant. Dus een beetje jammer. Maar er werd wel gevoetbald gelukkig op Jan Breidel, in dat zonnige Jan Breidel. William, het was de eerste match van onze nieuwe coach, Nicky Haaien. Die komt over van Next. Toch direct... Ja, wat verrassingen in de basis, want geen Maxime de Kuyper, die eigenlijk al een heel seizoen speelt. En geen Andreas Skov Olsen, die moest ook op de bank post vatten. Toch direct twee gewaagde keuzes, toch een beetje statements misschien?
Ik moet zeggen, we zijn alle drie nog maar net thuis. Tussen aanhalingstekens is het de eerste keer dat we zo onze podcast opnemen direct na de wedstrijd. Dus we hebben
het is
ook
echt direct. Ja.
We zijn ook van het stadion gekomen, dus we hebben nog niet echt de tijd gehad om te lezen of om beelden te zien. Of interviews te lezen. Dus was het een keuze? Of ik denk dat Skov toch nog niet 100% fit was om te starten. Dat is het toch hetgeen dat ik ergens gehoord had of gelezen. Mm. Wat ook normaal zou zijn, want hij is gekwetst uitgevallen thuis tegen Molde. En de keuze van Meijer en dan Odoi op rechtsbak, denk ik dat dat meer was om echt wel verdedigend ook wat steviger te staan. Hè? Want dat zijn toch twee spelers die eerder verdedigend denken dan aanvallend. Hè? In tegenstelling tot Sabbe en de Kuyper. Die daarom geen slechtere verdedigers zijn, maar die ook wel meer drang naar voren hebben. Was dat dan omdat hij misschien op een puntje speculeerde, of was dat omdat hij hoopte dat de drie aanvallende flanken, de drie aanvallende spelers, met wat ruimte in de rug van de cirkeldefensie iets zouden kunnen doen? Maar al bij al toch wel een redelijk oké opstelling.
Ja, absoluut.
Maar een iets mindere oké mentaliteit om de wedstrijd aan te vatten, want ik vond dat de club heel slap startte.
Ja, en Hans, de club had het slap starten, en dan... Ja, dan kom je in de problemen, hè, tegen een hypergemotiveerd cirkel die zijn eerste playoff-match ooit speelt in een thuismatch in de derby. Maar dan gigantische problemen, hè, met die hele hoge druk die groen-zwart kwam zetten.
Ja, ze waren weer opgenaaid zoals Duracell-konijnen. We weten dat cirkel, ze spelen twee wedstrijden van het jaar op club en thuis tegen club. Nu hebben ze er twee extra bij gekregen. Je weet dat ze altijd super gemotiveerd zijn. En ik vond dat we opnieuw te weinig daar tegenover konden zetten. Dus iedere keer als een clubspeler in balbezit kwam, werden ze omringd door twee, drie van die cirkelmannen. En zeker heel die eerste helft hebben we daar in feite niet onderuit kunnen voetballen. Maar En dat vond ik wel, we zijn niet meegegaan in het spel van Cercle. We hebben toch geprobeerd om al voetballend een oplossing te zoeken en te vinden. Daar we bij de vorige confrontatie een dikke maand geleden, gingen we volledig mee in dat fysieke, viriele spel van Cercle. Ik vond dat dat nu niet het geval was. We hebben toch geprobeerd om al voetballend hen te gaan domineren. En pas in de tweede helft, maar dan later over meer, toen dat ze fysiek er meer door zaten bij de buren, zijn we volledig op voetballend vlak, waren we volledig de dominante ploeg.
Ja, dat is het ook wel een beetje, hè, William. En als je er onderuit kan voetballen onder die druk van Cercle, ja, dan ligt er ineens heel veel ruimte. In de eerste helft hebben we het ook één of twee keer gehad met Noussa op de kant, dat hij daar een boulevard voor zich had. En dan kan je wel gevaarlijk zijn natuurlijk, maar... Dat er onderuit voetballen, dat is niet altijd even simpel. Hè.
Ja, ik denk dat Ordóñez 16 verkeerde ballen heeft getrapt in het eerste half uur. En Hugo Vetlessen kon er ook geen weg mee. Hè. Die werd ook direct met 2-3 man op de huid gezeten. Dus eigenlijk was het vooral Onyedika die rust aan de bal had en zich telkens goed... vrij draaide met de bal. Maar hij was de enige. Zelfs Hans van Aken had het heel lastig, vond ik, de eerste helft. Die gaf niet thuis. Die heeft dan een paar ballen echt heel slecht gespeeld. Dus geen eerste helft om vrolijk van te worden na 2 weken zonder club. En dan denk ik dat je toch goed wegkomt daar in het begin. Waar denk je alleen op... Op onze keeper mag afgaan en een goede redding daar toch van Jakkers.
Ja. Ja, en dan Hans, krijgen we ook een tegendoelpunt. Vrije trap, ik heb niet goed gezien wat er gebeurd was net. Sommigen zeggen, lichte vrije trap blijkbaar.
Lichte,
dat was natuurlijk maar halfweg onze helft. Het mag nooit zo gevaarlijk zijn als dat die vrije trap wordt. En dan dekkingshout Meijer. En dan denk je die aan de tweede paal uiteindelijk binnenschuift, hè. We hebben eigenlijk nog niet veel tegendoelpunten gekregen op stilstaande fases dit seizoen.
Nee, ik dacht dan 2 keer buitenspel. Zeker ik toen Dinky die bal net voor de lijn hem er nog hoog in het dak van het doel trapte, dacht ik, dat is offside. Ik heb de beelden zoals jullie ook nog niet gezien. En het duurde toch weer verdomd lang voordat het doelpunt werd goedgekeurd. Maar goed, dat was weer... Een van die dubieuze beslissingen die in ons nadeel draaiden. Net niet of net wel buitenspel. In dit geval blijkbaar net niet. Zowel de inlopende speler als de scorende Denki. Maar een beetje typerend voor ons seizoen. Wij scoren dat wel aan de overkant. Ja. En blijkt er een knietje, Thiago met een knie buitenspel te staan. En ja... Ik moet ook nog allemaal terugzien, maar weer een beslissing die in ons nadeel valt, hè. Zoals al heel het seizoen. Hè.
Ja, want dat is wel echt een bummer, hè, dat die 1-1 werd afgekeurd vlak voor rust, William. Want dan zou je eigenlijk na toch een heel slechte eerste helft toch nog wegkomen met een 1-1. Het blijft een van de beste momenten mogelijk om te scoren in de wedstrijd, vlak voor en vlak na de rust.
Ja, en... Dan. Maar goed, ik had al direct het gevoel dat Thiago toch misschien een teen offside zou staan. En ik was die gewoon niet aan het vieren, eigenlijk. Bizar genoeg, omdat ik het zo echt... ik voelde hem van waar wij zaten moeilijk te zien, maar ik voelde het toch al gebeuren. En het is ook toch al iets vaak gebeurd dit seizoen dat we te vroeg gejuicht hebben en dat hij dan nog wordt afgekeurd. Dus effectief moest je met een 1-1 in de rust induiken. Dan kun je erop en erover in de tweede helft. Maar nu was de klus moeilijk, hè, want je moest 2 keer scoren. En Odoi viel dan nog eens uit met een knieblessure, niet duidelijk wat. Want hij probeerde nog net na de rust voor de aftrap zich op te warmen. Maar het kon niet meer, dus Sabbe kwam. En ik moet zeggen, ik weet niet of dat Nicky Haaien een bepaalde snaar geraakt heeft, of dat de ploeg gewoon beseft heeft dat het niet goed genoeg was in de eerste helft. Maar de start van de tweede helft was heel veelbelovend. En zoals je zelf zegt, net voor de rust of net na de rust scoren, dat zijn de goede momenten. En eigenlijk moeten we net na de rust, ik denk op tussen minuut 45 en minuut 50 hebben we Als ik even optel, 4 reuze kansen. Moussa die eerst een keer de keeper treft, dan de paal.
En dan scoren ze in de...
En dan scoren ze in de rebound die bal van de lijn. En dan daarna nog een actie waar we, ik denk ook weer Noosa, de bal ook gered wordt door de keeper of zo. Dus,
en opnieuw tegen de paal.
Ja, en ook opnieuw tegen de paal. Dus, dat was goed beginnen aan de tweede helft, zoals ze zeggen. Maar, je beloont jezelf niet met dat goede begin. En als je daar op die moment al terug op gelijke hoogte kan komen, ja, dan heb je nog dik 40 minuten om de winst uit de brand te slepen. En eigenlijk is datgene dat we heel de tweede helft gedaan hebben, hè, is aanvallen en het doel van Cerkel belegerd. En het was gewoon een goede tweede helft van club. En dat bekronen we dan eigenlijk met maar 1 goal. Maar eigenlijk moet je er... En ik denk dat XG ook 3,17 was het, Hans, of 3,12.
Ja,
je moet eigenlijk 3 keer scoren, hè, uit zo'n kansen. En we scoren maar 1 keer, jammer genoeg.
Ja, 3 minstens 2 eigenlijk. Dat alleszins, ja, want dan blijft dat maar duren, Hans. Dan word je toch nerveus in die tribunes. Van, het gaat je toch geen waar zijn dat het zo'n match gaat zijn. En dan hebben we nog die vrije trap op de lat ook nog van Hans van Aken.
Hans.
Ja, op den duur dacht ik echt van, ja, het is zo'n dag, het mag gewoon niet vandaag. Die ballen die er maar niet in willen. En allee, ik kan veel zeggen van de vereniging, ze hebben wel een hele goede doelman, hè, met die Warleson.
Ja.
Ook al is die kampioen tijdrekken ook, maar...
Maar vergeten we niet een fase net nog voor het ingaan van de rust, waarbij dat Warleson daar zo...
Ja.
Onacademisch uitkomt, Noosa onderuit haalt en in feite getorpedeerd wordt door zijn eigen verdediging en dan nog Hens maakt buiten de 16. Ik kreeg door dat altijd Hens was buiten 16 en dat Noosa daar niks verkeerd deed. Nogmaals, nog geen beelden gezien. Maar al die twijfelgevallen waren terug in ons nadeel. Nee. En dan vergeten we nog onze penalty, dat penaltygeval net binnen of buiten dat handspel. Nogmaals, nog geen beelden gezien, maar 3 keer heb je een beslissing
die in ons nadeel valt. Een key moment,
ja. En dan zeg je effectief, komt het nu nog goed vandaag?
Mm-hmm.
Op den duur ben je echt gefrustreerd en zeg je van, het mag niet zijn, zoals naar het beeld van heel ons seizoen eigenlijk. Maar gelukkig, het kon niet blijven duren. Die aanvallen, die verticaliteit naar rust, was toch wel hartverwarmend. En die flanken, zowel Jutgla op links als Kof dan naar het einde toe, die creëerden toch wel heel wat gevaar. Hè. Dus nogmaals, ja.
Om nog even terug te komen op dat gevalletje met Warleson in die eerste helft inderdaad. Blijkbaar is het zo, ja, het was effectief geen fout van Noosa. En hij had hem buiten de 16. In feite, ja, het was sowieso geen rode kaart. Dat alleszins is niet.
Ja.
In het reglement staat, als je als keeper Hens maakt buiten de 16, maar geen 100% scoringskans of een scoringskans afneemt, dan is het een gele kaart. Gele kaart en een vrije trap had het eigenlijk moeten zijn voor club op die positie. Maar alleszins geen fout in het voordeel van de vereniging. Want dat was wel iets dat veel rond mij werd gezegd. Ja, het moet rood zijn, Maar als je het reglement had gevolgd, had hij eigenlijk... geel moeten geven en een vrije trap voor club. Maar daar kan de VAR ook niet voor tussenkomen. Dus vandaar dat dat ook niet is gebeurd. En dan gelukkig William Skov Olsen, de verlosser. Deed toch deugd, hè? Minuut 83, dat hij eindelijk eens tegen de netten zat.
Ja, want op die mogelijke penaltyfout krijgen we dan de vrije trap. En Van Aken trapt hem heerlijk tegen de lat. De keeper was er zeker niet bij geraakt. Dus dat was weer zo'n moment van frustratie. En dan een goede aanval over links. Ik denk dat Jutgla hem teruglegt, of Nielsen hem teruglegt. En Skov... hij scoort bijna altijd. Hè. Het is de enige die het doel weet staan. Of toch tussen de palen kan schieten. Hè. Iets wat bijvoorbeeld Noosa vandaag... en Skoras ook, hè, eigenlijk veel te weinig. Hè. Dat zijn dan 2 flanken. Ja. Een flankaanvaller die moet toch zijn goals meepikken. Limbombe, Izquierdo, Guedos. Noem ze maar allemaal op. Wie hebben we daar nog allemaal gehad op de flanken? Danjuma. Dat zijn spelers die scoren. Hè. En als je flanken niet scoren, dan heb je een probleem. En dus we wisten eigenlijk een beetje dat Skov ging moeten gebracht worden om die goal te gaan maken. Hè. En... Hij behoudt het overzicht en hij schuift hem laag binnen. En ja, het klinisch, maar zo is het nodig. Hè? Want ja, ik ben 100% zeker, een van de twee grote kansen dat Nusa mist, en zeker die bal die Skoras onbegrijpelijk tegen die cirkelverdediger shot, terwijl hij eigenlijk daar een dak van doel moet trappen. Ja, een van die drie kansen maakt Skov ook af. Dus als Skov start aan de wedstrijd, winnen we misschien wel.
Ja, nee, klopt. Dat klopt, ja. Die heeft natuurlijk die efficiëntie, is Skov Olsenhand. Ja, het is zoals William zegt, de enige die een doelpuntje kan maken, is soms.
Dat klopt, zijn scorevermogen is fantastisch. Ook al zit hij niet in de match, dan nog laat je hem beter staan, omdat hij altijd nog goed is voor een touch of genius. Vandaar dat iedereen ook zegt dat Skov Olsen eigenlijk op papier misschien wel de beste speler is in de Belgische competitie. Maar langs de andere kant begrijp ik ook dat hij bij Bologna gefaald heeft. Want als zijn hoofd er niet naar staat, dan lukt het hem niet. Zijn verdedigende taak gaat hij ook niet altijd gaan uitvoeren. Dus ik begrijp wel dat hij een minder seizoen gemaakt heeft daar in Bologna en dan bij ons is terechtgekomen. Maar Skov Olsen op niveau is eigenlijk te goed voor de Belgische competitie, maar het komt er veel te weinig uit. En dat is jammer. Vandaar dat hij misschien aan zijn plafond zit bij ons, ik weet het niet. Ik weet niet of hij in een andere competitie, in een top 5 competitie, wel die efficiëntie zou kunnen aan de dag leggen zoals er daar verwacht wordt. Dus ik denk dat hij bij ons eigenlijk wel op zijn niveau zit.
Ja, misschien wel.
Samen met Nusa, hè, want Nusa die heeft nu ook weer kunnen bewijzen vanaf het begin. Iedereen ziet, herkent het potentieel in die jonge gast, die natuurlijk nog maar 18 is.
Ja, daar is wel nog groei, maar natuurlijk. Vergeleken met Skov, daar heb je nou die leeftijd.
Komt er toch zo weinig uit, hè?
Ja, nee, mag inderdaad een keer een doelpunt meer maken. Hij scoort dan ook vlak voor rust, wordt hij dan afgekeurd.
Ja.
Maar voor de rest, ja, het er zeker... Eén, want in de eerste helft hebben we ook nog een actie dat hij goed naar binnen komt in het begin. En uiteindelijk Warleson, dat zijn van die momenten. Ja, hij geeft aan de linker van Skov Olsen vanaf rechts. Ja, dat is wel gewoon bingo, hè. Dat mag je bijna opschrijven, dat doelpunt. En ja, ook een beetje pech natuurlijk. Twee keer de paal geraakt. Dus het zit dan ook niet mee, maar...
Ik denk zelfs dat die laatste fase, die kopbal van Thiago nog, die net door een van Cerkel wordt aangeraakt, ik denk dat ook nog de bal de paal schampt, hoorde ik. Dus eigenlijk drie keer paal en één keer lat.
Weer het nodige dosis pech ook, uiteraard.
Ja, en dan nog een goede kopbal van Nielsen ook, hè.
Die zag ik binnengaan. Ik zag die binnengaan. Ja. Helemaal op het einde.
Keeper die hem nog van onder de duile deklap duwt. En ik denk nog een kans voor Thiago ook. Dus op zich hebben we...
Ja, Jutra ook nog een keer van dichtbij kunnen trappen ook.
Ja. Het was eigenlijk alle hands.
Hans die ook schuin voor doel voorzet slecht raakt.
Het was alle hands aan dek bij Cerkel die laatste 10 minuten eigenlijk en het laatste kwartier. En zoals Hans zei, hadden we nog 5 minuten mogen verder spelen, dan gingen we wel misschien nog gescoord hebben, want Cerkel wist echt niet meer wat of hoe. Dat was bal naar voren knallen. En ergens hoopte ik wel dat we nog eens zo een last-minute goal gingen maken, want dat is ook al lang geleden. Maar we hebben hem niet gekregen. En ook een beetje mede door het anti-voetbal van Cerkel. Die keeper heeft inderdaad liggen tijd trekken en dan... minuut 95 en wat was het, 40 seconden. En die keeper had net ervoor een toertje van de goal gelopen met de bal. Dan zou ik als arbiter zeggen, wel, dan doe ik er nog een minuut bij, want er was ook nog een wissel in die extra tijd. En dan krijgen wij nog een inworp in die minuut. En dan fluit hij gewoon af. Ja, sorry, maar dat vind ik dan ook kinderachtig en belachelijk.
Ja, maar je gaat er helemaal in mee, hè. Je gaat er helemaal in mee. En dat is ook echt een argument voor ploegen om op die manier te blijven voetballen, dat te blijven doen, dat blijven liggen en doen. Als je als scheidsrechter consequent elke wedstrijd in de competitie altijd gewoon de minuten meerekent dat ze blijven liggen en doen, dan gaat het er op de duur uit. Maar als je eigenlijk de ploeg beloont die blijft liggen door het op tijd af te fluiten, ja, ik stel me daar vragen bij in die verlengingen. Zoals je zegt, William, Warleson mocht daar toertje rond zijn goal lopen. Het zijn drie spelers van Cerkel op 5 minuten tijd die verzorging nodig hadden, die blijven liggen hebben. En we hebben dan gespeeld op minuut 95-20. Dus voor al die akkefietjes samen, 20 seconden extra. Ik vond ook de 5 minuten, vond ik trouwens, veel te weinig voor hetgeen dat er maar maar is gespeeld geweest.
Onze scheidsrechters voelen dat niet aan. Ja? Die voelen dat niet. En ze belonen altijd de meest negatieve ploeg. Ik begrijp dat niet.
Ja?
Effectief afluiten bij 5 minuten 20 seconden, wanneer dat club nog in de aanval is. Trouwens, als je die cijfers bekijkt, 68% balbezit,
ja.
28 doelpogingen tegenover 10 voor Cercle, 7 schoten op doel, 21 naast, 8 corners en zij 0.
Ja, ik vind
dat
met...
we als uitploeg hebben we dat niet verkeerd gedaan, maar we belonen ons weer te weinig. We hadden altijd 3 keer moeten scoren op basis van gecreëerde kansen. Maar goed, ik denk toch dat we met... Ik was niet ontgoocheld in die zin dat wij sterk geëindigd zijn. En natuurlijk zit je met die frustratie van die verloren 2 punten. Langs de andere kant moet dat ons toch wel moed geven naar volgende week toe.
Ja, nee, absoluut. En laten we hopen dat het dan zover was. Dat dan eindelijk wel een keer een efficiënte club zal zijn. Wat ik wel heel goed vond, William, eerste match van Haaien. Maar ik vond wel elke wissel die hij deed... was eigenlijk echt een meerwaarde. Het waren eigenlijk echt allemaal goede wissels. Kuiper is goed ingevallen. Sabbe was fantastisch. Nielsen is heel sterk ingevallen. Jutkla, heel gretig. Dat was al iets dat we onder Deila nog niet te veel gezien hebben. Hè.
Ja, Sabbe moest hij nooit gedwongen brengen. Hè. En, Deila deed ook vaak de wissel Nielsen-Vetlessen. En ik vond Vetlessen trouwens, want daar heb ik het nog niet over gehad, maar heel teleurstellend vandaag.
Zeker de eerste helft. Tweede helft was iets beter, maar...
De term draak van een wedstrijd, wel, die is voor hem vandaag. Want dat was echt... ik vind het echt jammer, want dat is toch een speler die we gekocht hebben met het idee om ons middenveld te versterken de komende seizoenen. Maar ik blijf echt op mijn honger zitten en vandaag was het weer echt... In de eerste helft heeft hij alle ballen verloren gespeeld trouwens. Die vrije trapfout van Onyedika komt er ook weer naar een bal van hem die recht in de voeten van een cirkelspeler was. Dus en dan kwam Nielsen in de plek, Jutgla voor Skoras. Ook wissels. Het waren goede wissels inderdaad, maar ik bedoel, Deila op Cercle heeft toen ook Jutgla gebracht en toen maken we ook 1-1. Dus ik vind nu dit nog niet. En ik had trouwens de Kuiper ietsje vroeger gebracht, want Meijer zat eigenlijk redelijk vroeg erdoor, vond ik. Als je voelt dat je op de helft van een tegenstander speelt, dan heb je meer aan Maxime. Die toch de achterlijn haalt en een goede voorzet kan geven in tegenstelling tot Meijer. Wat dat wel veelbelovend was, was dat we dan uiteindelijk in die tweede helft toch wel een ander gezicht toonden. En dat er misschien wel tactisch bijgeschaafd was of toch iets gezegd geweest is die toch de ploeg heeft geïnspireerd om beter te doen. Dus dat is toch inderdaad iets waar dat we ons aan kunnen optrekken.
Ja, nu, in het klassement doen we wel geen slechte zaak. We springen over Antwerp, dat de eerste match verloor in Paars-Wit. Momenteel, ik kijk hier even naar de uitslag op dit moment, maar Union-Genk is nog bezig. Genk-Union, het is daar 1-0 voor de Limburgers in de thuiswedstrijd. Dus die komen dan gelijk met ons. Dus, in elk geval is het voor ons beter dat Union vandaag de 3 punten pakt. Maar het is nog lang natuurlijk, het is nog een uur voetballen. Maar daar doen we wel geen slechte zaak, hè, Hans. Dat we toch die derde plaats nu al vast hebben. En we hebben alle twee, zowel net als Antwerp, al een uitmatch achter de rug.
Ja, we weten toch dat die titel sowieso niet voor ons is dit seizoen. En ik wil nu na 1 wedstrijd, 1 speeldag, nog niet te veel naar die tussenstand kijken. Waar ik me wel aan optrek, is dat onze tweede helft... Ik weet niet wat Haaien tegen die ploeg gezegd heeft, maar ze kwamen in elk geval heel gemotiveerd het veld in. In tegenstelling tot onze tweede helften onder Deila, de laatste. Dus ik vond dat wel een verbetering naar de toekomst toe. De wissels, ook net benoemd, heel goede wissels. En vooral dat fysiek overwicht naar het einde van de wedstrijd toe. Normaal is dat juist omgekeerde. Moeten wij, fysisch gaan wij ten onder en incasseren we nog een doelpunt. Op het eind, nu had iedereen het gevoel dat wij nu wel eens konden scoren in die laatste seconden. Dus dat zijn toch wel... En die verticaliteit. Ik vond in de tweede helft dat er veel meer ballen naar voor werden getrapt. Veel minder diagonaal achteruit. Maar echt vooruit werd gevoetbald. Nu goed, de ruimte lag er ook op de flanken. Maar ik denk dat er toch dat we de morele winnaars waren van de stadsderby. En ja, het opent perspectieven naar het vervolg van die Champions Playoffs toe.
Ja, daarover gaan we straks verder vertellen over het vervolg van de Champions Playoffs. Eerst gaan we over naar een ander rubriekje. De Hoe is het nog met? Ik heb deze week een speler voorbereid. Het is geen speler die zowel bij club als bij MAF heeft gespeeld. Maar hij heeft wel een link met club tegen MAF dan. Hij scoorde ooit, ik zal de tipjes geleidelijk aangeven. Hij scoorde ooit in een thuismatch tegen Paars-Wit, waarin Clément coach was. Dus dan kan je gaan denken. Het is een Nigeriaan. Hij is op dit moment 34. En hij speelt nog altijd voetbal.
Kehinde Fatai.
Dat is heel straf, William. Wat is helemaal correct. Kehinde Fatai. Was inderdaad, scoorde zijn eerste en enigste doelpunt ooit voor club.
De 4-1 of de
4-0. 4-0. Dat is eigenlijk ook een heel rare wedstrijd, want club had de week ervoor net Juan Carlos Garrido buitengesmeten. Oh. En Michel Preud'homme zat al in de tribune om dan de week daarna over te nemen. Maar we wonnen die namiddag wel met 4-0 van Anderlecht.
Dat was die fameuze treintje met Lestienne.
Met Lestienne en de Sutter. En Fatai zette de kers op de taart met 4-0. Verder heeft die man nog heel weinig gevoetbald voor club. En dat was uiteindelijk zijn enige goal.
Heeft hij niet op Kortrijk ook een goal gemaakt ooit? Zegt mij lekker iets, maar misschien was de Messer dan eerder dan een goal.
Dat kan, ja. Nee, ik denk dat je juist hebt opgezocht.
En dat hij maar één keer
scoort. Dat ik nu niet door in mijn broek word gezet door Michel Berik straks. maar in elk geval, die kwam van Astra Plusti uit Roemenië. Hij heeft dan nadien nog bij Astra Georgiou gespeeld, Sparta Praag. UFA in Rusland, Dynamo Minsk, dan opnieuw Astra Georgiou, dan nog een deel andere clubs in Roemenië en Kazachstan. En hij is nu actief bij het Griekse AE Larissa in de Griekse tweede klasse. Hij is, zoals gezegd, nu al 34 jaar. Hij heeft dit seizoen wel al 3 goals gemaakt en 1 assist in 26 wedstrijden. En met Larissa staan ze op de tweede plaats in de promotion playoffs in de Griekse tweede klasse. Ze hebben daar ook een playoff systeem. Ik snap het ook niet, want het is met 2 promotion playoffs en dan 1 relegation playoffs of zoiets. Dus, maar in elk geval, ze zijn op weg naar de Griekse eerste klasse. Onze vriend Kehinde Fatai en AE Larissa. Dus, ja. Kijk eens aan. Verder herinner ik eigenlijk niet veel van Fatai.
Ik ook niet.
Heeft een paar keer... Ik denk dat hij toen... was die wedstrijd tegen Anderlecht niet ook zijn eerste speelminuten? Was dat niet een beetje zijn...
Ja, denk het ook.
Eerste invalbeurt. En ik herinner mij een beetje dat we allemaal dachten... Ah, hier is de verlosser in de spits.
Ja,
want dat is
ook, ja, ja, ja.
Okay. Er zijn nog zo van die matchen hè, waar er dan een nieuwe speler aankomt en dan meteen een goal maakt en dan nog tegen Anderlecht. Ik ben nu aan het nadenken, maar er is zo nog een speler geweest waar we van dachten dat we de wereldspeler na een goal en dat we daarna nooit meer gezien.
Jankowskas ook, hè? Die scoorde ook direct 2 keer tegen de Mauve.
En ik denk zelfs de goal van Saturnus tegen Galatasaray, die invalbeurt van Saturnus daar, dat was ook zijn eerste minuten. En toen dachten we ook, we hebben hier een tos. Saturnus was natuurlijk wel beter dan... dan Fatai, maar die heeft toch ook geen potten gebroken bij club uiteindelijk. Maar een speler die inderdaad volgens mij maar een tiental keer heeft mogen spelen.
10 wedstrijden. Ja. Ik zie het hier net. 10 wedstrijden, 1 doelpunt en 1 gele kaart.
Ja.
Dus 269 minuten. Ja. Dus
Dat was geen schot in de roos in het lange boekje van... gemislukte clubspitsen, denk ik dat hij toch zeker in de top 5 staat van de laatste decennia of de laatste 20 jaar.
Ja, ze zijn wel 1,5 miljoen voor hem betaald, wat het destijds toch niet super goedkoop was. Ja. En hij heeft de dubbele nationaliteit. Nigeriaans-Roemeens.
Kijk eens dus, aan.
Maar enkel maar voor de Super Eagles gespeeld bij de onder 20, nooit bij de eerste ploeg. Dus ja, kijk. Kehinde Fatai, nog altijd voetballend. En als je hem aan het werk wil zien, dan moet je eens naar een match kijken. Of gaan naar AE Larissa. En dan stoot je hem daar misschien nog eens tegen het lijf.
Als het Thessaloniki zijn, kunnen we kinder Larissa doorvliegen.
Ja, en op de koffie bij Kehinde Fatai gaan. Ja. Dus dat is ervan geworden van Kehinde Fatai. Maar kijk, nog eens bovenhaald. En die 4-0 dat was toch een mooi geschenkje dat hij ons gegeven heeft. Tot aan een duur doelpunt van 1,5 miljoen. We hebben hem wel goed gevierd dan. Dan, ja, zondag. De hate game. Hans, wij hadden voor de wedstrijd van vandaag op Cirkel een gesprekje. En je vroeg aan mij, welke wedstrijd wil je het liefst van de twee winnen? De derby van vandaag, als je nog één van de twee mag kiezen, derby van vandaag of volgende week thuis tegen Anderlecht. Ik heb dat tweede geantwoord. William, wat zou jouw antwoord geweest zijn? Uit Brussel komende?
Ja, als we één mogen winnen, zeker die tegen Anderlecht, dat is zeker, ja. Ja. Maar ja, het is het is natuurlijk frustrerend, hè? Ik moet eerlijk zijn. Ik word niet super warm van die play-offs en we gaan er naartoe, omdat dat, ik bedoel, de club van is loyaal, is trouw en die gaat naar die wedstrijden. Maar we weten allemaal toch, tenzij de heel gelovige of de heel naïeve supporter, we weten allemaal dat het heel, heel moeilijk of en zelfs na vandaag waarschijnlijk onmogelijk is nog om het hoogste, hè, die titel te pakken. En dat is eigenlijk een beetje frustrerend. Hè? We hebben toch een aantal jaren op rij altijd toch tot op zijn minst de laatste speeldag meegedaan. En dan nu zijn we aan het tweede seizoen bezig, waar dat we meer figurant zijn. En ja, dat is eigenlijk weggelegd voor ploegen als Kwek en Genk. En dat is toch een beetje frustrerend. En ja, waar dat we vorig jaar eigenlijk een beetje als doel hadden, stokken in de wielen steken van Antwerp, ja, is dan dit jaar denk ik toch er alles aan doen dat Anderlecht geen kampioen kan worden. Hè? Want ja, dat is toch onze grote aardsvijand. Maar goed, ja, we zien allemaal dat zij toch wedstrijden met... Antwerp krijgt een rode kaart. Ze scoren via de poep van Amuzu, een bal die binnen karambolt. Ja, dat is een match winnen met geluk. En dat is al heel seizoen zo. En iedereen zegt telkens van, ja, maar dat geluk stopt wel. En wacht maar dat ze straks in de play-offs tegen allemaal topploegen moeten spelen. Ze gaan dat niet kunnen. Maar ja, ze staan ondertussen, als Union vandaag niet wint, toch gewoon mee op kop. Dus dan denk ik dat wij volgende week... Het belangrijkste is gewoon echt er alles aan doen dat we die mannen kunnen kloppen. En natuurlijk, ja, wat is het probleem tussen aanhalingstekens, is dat we dan toch op donderdag thuis spelen tegen PAOK. En dat toch mee zal spelen in de hoofden van de spelers en van de trainer. En wie weet, hogerop, hè, en dat ze gaan zeggen van oké, dat is nu een beetje de vraag. Hè, wat ga je doen als Kof deze week maar half en half traint en misschien niet 100% fit is? Ja, ga je zeggen, we stellen hem op tegen Move. Met het gevaar dat hij zich blesseert, of we sparen hem voor donderdag. Dat is voor mij toch... Mm-hmm. Ja. Want eerlijk gezegd, ja, die Conference League is wel nog iets waar dat we een doel hebben. Hè. Daar zitten we nog in.
Ja, daar kunnen we nog heel mooi verhaal schrijven.
En je staat op 4 matchen van de finale, als je toch erbij nadenkt. Iets wat we toch sinds heel lang niet meer gedaan hebben.
1978.
Ja, dus in dat geval denk ik toch dat je... ook met dat in het hoofd zal zitten, hè? De komende week en zondag tijdens die match tegen Anderlecht. Terwijl de Anderlecht, ja, die hebben geen Europees gehad dit seizoen. We hebben dat ook eens gehad met Leko, een seizoen zonder Europees. Ja, dan kan je van match naar match toeleven. En je voelt daar wel dat het dat ze op de een of andere manier die honger uitstralen richting de titel. En jammer genoeg zitten we met een Union waar dat we van weten dat ze elk seizoen al... het laten afweten in de play-offs. Dus, en er is geen derde hond die met het been gaat lopen, want Antwerp verliest gisteren. En wij vandaag... Ja, hadden we vandaag gewonnen, dan had ik nog ergens een kleine hoop gehad. Maar die is toch weer de kop ingeduwd.
Mm-hmm.
Ik zie toch dat we toch nog een dubbele missie hebben hoor, in de play-off, in die Champions play-off.
Ja, we moeten
er alles aan doen om Europees te halen.
Ja, dat ook.
Europees moeten we met die vierde plek, hè. En we moeten er alles aan doen om hoog van die titel te houden. En niet zoals vorig jaar,
om
maar opstellen als we... Dus we moeten er alles aan doen om die titel weg te houden van Parijs.
Ik ben akkoord, Hans. Ik was ik uit het hoofd verloren. Nee, maar het wordt vechten en sleuren. We moeten Europees halen. Hè. En liefst Europa League. Hè. En niet nog... niks tegen de Conference League. Dat was plezant, hè, maar... Dat is toch maar een niveautje lager. Dus effectief, nee, Europees moeten we halen. Dus derde plek moet ons doel zijn nu. We staan er nu. Absoluut. Maar je hebt Genk en Antwerpen als concurrent voor die plek. Tenzij Union volledig inzakt, dat we nog over Union naar plek 2 kunnen gaan. Maar ik denk nu ook niet. We zijn speeldag 1 en de emoties laaien al op. Maar dat is... Als we al die jaren...
En volgende week ben ik bij Mauve en met Union dan weer. Ja, en dan Union los van titel. Dus,
laten we even ook niet vergeten dat die playoffs, ja, zoals de Hans zegt, een rollercoaster is aan emoties. En dat je niet mag op één week zeggen van als. Nee, je moet gewoon nu... kijken, en vandaag hadden we de 3 punten moeten pakken, we hebben ze niet. En wat de rest doet, ja, maakt niet uit. Maar inderdaad, Europees moeten we halen. En als we Europees kunnen halen en daarbij Mauve een voetje voorzetten, ja, dan is het seizoen voor mij alsnog geslaagd. Als we dan toch op zijn minst de halve finale halen van de Conference League.
Ja. Ja, Hans, en we hebben tegen Paars-Wit ook nog iets goed te maken, hè, na die... thuisnederlaag van, was dat een goede maand geleden? Dat zit nog altijd, dat piekt nog altijd serieus bij mij. Dus daar zit ik wel met enorme revanche voor dus, volgende week zondag in de tribune.
Dat was inderdaad een heel pijnlijke thuisnederlaag in extremis. Revanchegevoelens. We moeten er gewoon met die 12e man achter gaan staan zoals we dat kunnen. Jan Breydel moet spoken, Jan Breydel moet weer daveren. Want wat rest ons nog na die thuiswedstrijd, buiten natuurlijk dat Europees ticket veiligstellen. Maar dit is altijd traditioneel gezien en historisch gezien de belangrijkste wedstrijd, thuiswedstrijd in ons seizoen. Net zoals die groensels dat vandaag gekregen hebben, moeten wij echt er naartoe leven. En volgende week bewijzen dat we geen figurante rol in die Champions Playoffs spelen, maar dat we inderdaad iets kunnen betekenen, namelijk stokken in de wielen van die eventuele kampioen kunnen steken en zelf daar een bepaalde rol in spelen.
Ja, want kan een key match worden, hè, William? Want stel nu dat ze opnieuw hetzelfde resultaat behalen als de vorige keer tegen ons en opnieuw winnen op Jan Breydel, ja, dan krijgen die zodanige boost. Het is echt onze taak om dat volledig lam te leggen. Nee, want hebben ook al gezien, die overwinning bij ons heeft dan ook voor de rest van de competitie een gigaboost gegeven. Hè.
Ja, en het is ook voor ons. Ik denk dat de laatste keer dat club gewonnen heeft van Anderlecht al 3 jaar geleden is. Hè. En we spelen toch 2 keer op...
Vorig seizoen hebben we wel nog op Anderlecht een keer gewonnen, maar thuis...
Op Anderlecht hebben we 20 jaar aan een stuk een complex gehad. Maar daar hebben we inderdaad de voorbije jaren toch vaak gewonnen. Maar thuis tegen Anderlecht, ik denk dat van de 3-0 wedstrijd in de COVID-periode, waarbij dat we met een maskertje aan moesten kijken naar de wedstrijd, ja. Noah Lang die dag zijn medische testen aan toen was. Ja. Dus dat moet september 2021 geweest zijn of zo. Dus dat is al een hele tijd geleden, hè? Want we hebben toch ondertussen nog een match of 5, 6, 7 thuis tegen Anderlecht gespeeld. Maar we hebben iedere keer gelijk gespeeld. We hebben ook nooit echt een match gehad waar we echt aanspraak hadden op meer. Misschien die onder Parker, daar waar Jaremchuk scoort, denk ik. Of Nielsen, beter gezegd. Hadden we misschien aanspraak kunnen maken. Maar voor de rest hebben we toch heel vaak... een gelijk spel moeten over de streep trekken. En in dit geval is het ook op dat vlak gewoon nog een keer winnen thuis tegen Anderlecht. Want dat is echt veel te lang geleden. En ik denk dat dat toch... Het is een week nu waar we inderdaad moeten als supporter ook beseffen van kijk, er volgt nu Anderlecht thuis en dan PAOK thuis toch twee cruciale wedstrijden die de rest van ons seizoen zullen bepalen. Hè? Want als je een thuismatch verliest in de play-offs, ja, dan kan je snel weer ook een paar plaatsen zakken. Dus en ook PAOK thuis. Hè? Ik bedoel, we weten allemaal hoe dat we daar in Griekenland in een hel gaan terechtkomen. Dus ik hoop dat onze fans, want naar wat ik hoor, zou de ticketverkoop toch niet zo denderend zijn, ondanks dat de prijzen deze keer oké zijn. En dat we toch een kwartfinale spelen van een Europese competitie. Dus ik hoop dat de fans beseffen. En bij deze dan ook nog eens een oproep naar de fans. Van kwartfinale, of dat nu tegen PAOK is, of in een tijd tegen Dnipropetrovsk, of tegen Atletico Madrid. Ja, we moeten er staan. En we moeten de gasten, de ploeg, een niveau hoger tillen. Dankzij de 12e man, om zowel Anderlecht als PAOK te verslaan. En dat zijn nu wel voor mij echt twee cruciale wedstrijden die eraan komen.
Mm-hmm. Absoluut. Ja, en verschillende ploegenhand is ook vrij groot. Hè. Als je ziet hoe William zei het net, dat zij een bal met de kont binnen duwen zonder een halve kans te hebben. En wij vandaag vier keer doelhout moeten raken al voordat er keer eentje binnenvliegt. Ja, dat verschil in efficiëntie is er wel, hè.
De voetbalgoden zijn dit seizoen zeker niet, ons niet gunstig gezind. Ze kiezen meestal de kant van onze tegenstander. Laat ons hopen in de twee wedstrijden die er nu zitten aan te komen, dat dubbeltje nu eindelijk is aan onze kant valt en wij het nodige geluk aan onze zijde hebben. Maar dit dwing je af, blijkbaar, als ploeg. Kampioenengeluk dwing je af. Mm-hmm. Dus laat ons hopen dat die voetbalgoden de komende twee thuiswedstrijden aan onze kant staan. Want we zullen het nodig hebben. We zijn de meest underperforming ploeg van België. En hopelijk kunnen we nu de gecreëerde kansen combineren met efficiëntie. En daar moeten we echt op hopen.
Ja, het is een beetje, het is een beetje kwaliteit doen. Ook, hè, maar het is ook een beetje...
Dat is ook kwaliteit.
Het is een kwaliteit, maar het is ook toch een beetje... Ja. Allee, iemand zei na de wedstrijd, laat ons dit seizoen opnieuw spelen, hè, met dezelfde kern en dezelfde de matchverlopen die we gehad hebben. Ja, laat ons dat opnieuw spelen. En ik ben zeker, club heeft 15 punten meer. Doordat we, dat er in te veel wedstrijden hebben we eigenlijk het nagelaten om de drie punten mee te graaien, hè? Of dat nu thuis tegen Kortrijk was, op Kortrijk met die penalty die we missen, vandaag met die kansen die we missen, met de paal, wedstrijden, je kunt er genoeg op STVVO.
Ja, het zijn er heel veel.
Er zijn er zoveel waar je zegt van oké, de tegenstander is niet speciaal beter, wij zijn eigenlijk beter. We hebben alleszins meer kansen, of toch de grotere kansen. Scheidsrechtelijke dwalingen, die wil ik dan nog aan de kant schuiven. Hè? Maar die tellen eigenlijk ook mee. Als je vorige keer op STVV ziet dat Van Aken daar volledig wordt weggeduwd of getrokken in de 16. En op dat moment een penalty is 0-2 en boeken toe. Ja, je krijgt hem niet, dan verlies je weer 2-1. Ja, dat zijn ook allemaal fases. Het is frustrerend. En dat is eigenlijk het juiste woord voor dit seizoen. Het is een frustrerend seizoen alweer. Maar het is een kwaliteit. Je moet, als je in een ploeg maar één of twee spelers hebt die goals maken en dat je iedere keer... Pas op, ik denk als we kijken naar het meeste aantal gemaakte goals, dat we misschien toch ook in de top 3 staan, hoor, van alle ploegen.
Mm-hmm. Absoluut. En dat was goed. Hetzelfde wel hadden onder Alfred Schreuder. Toen hadden we maar een halve kans nodig voor eentje te maken.
Ja, toen hadden we ene Charles de Ketelaar en die had toch een scherp vizier en die maakte ze toch ook vaak af. En Adamian, die toen ook een beetje de...
Ja, Adamian, zeker.
Efficiënte spits.
En die frommelde hem erin, of die met zijn knie of zijn kuit. Maar goed, die heeft er op een half seizoen 6 of 7 gemaakt. En iedere keer cruciale goals, hè. En nu, je brengt Schutla. En oké, was een oké invalbeurt. Ik vond het eigenlijk niet zo geweldig. En Thiago, dat is nu al de zoveelste match dat hij niet meer scoort. Eigenlijk sinds dat ze hem verkocht hebben, heeft hij denk ik niet meer gescoord. Hè.
Nou, de vorige derby, toen was hij net verkocht. Ja. Alright, afsluiten nu altijd met een pronostiekje voor komende zondag. Hans, Club Brugge tegen Anderlecht.
Ik denk 1-0. Doelpunt Igor Thiago.
Allee. Ja, die is er wel bij, want dat was de vorige keer niet het geval. Dus laten we hopen dat hij het Jan Vertonghen en Co. zuur kan maken. William, wat denk jij?
Gezien de vorm dat we zitten en ik denk dat we toch op een gelijkspel gaan blijven steken. Ik denk een 1-1. En ik denk dat Moof ook content zal zijn met een gelijkspel. Maar ja, je weet zelf ook, we hebben zelf in die positie gestaan en dat we toch dicht bij die titel stonden op 9 matchen van het einde. En dan heb je toch een soort mentale voorsprong, denk ik. Dus ik denk wel dat Anderlecht met een soort frisse mentale voorsprong naar club komt. Club kan wel vertrouwen tanken, zoals Hans zegt, uit die tweede helft van vandaag. Maar je voelt toch nog bij onze ploeg ook dat er toch iets in zit, dat het niet loopt, dat er frustraties zijn. Ik heb de indruk dat Hans van Aken toch... Hij was niet slecht, maar dat er toch ook iets zo een beetje van gemoedsrust in zit. Zo van, ja, ik heb het hier allemaal al gewonnen, gezien, gedaan. Niet tot in die laatste... Ja, dat is een beetje slordig en... En ik vrees dat zo doorslag kan geven volgende week zondag ook. En dat we dan 1-1. En ik hoop echt de Anderlecht niet komt winnen. Want dat zou de horror zondag van het jaar zijn, denk ik.
Ja, laten we daar voorlopig nog niet te veel aan denken. Ik ging ook eens voor 1-1 gaan, maar ik ga toch voor een Brugse winst gaan. 2-1 dan. Met een goal in de 92e minuut. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou ik ook nog een keer willen. Last minute winner tegen de rivaal uit Brussel. Voilà, we zijn helemaal op het einde. Hans, bedankt om erbij te zijn deze week. William, jij ook. We gaan jullie zeker ook nog in de playoffs terugzien. De luisteraars, bedankt voor het kijken. Voor het luisteren, de kijkers voor het kijken. En tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van De Klokken.
Carrasco, daar is het. En daar is voor. Oh, Mignola! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal! Van Aken!
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3! 0-3!